zou graag met u willen lezen twee bekende teksten uit de Bijbel, die we allebei vinden in de brief aan de Hebreeën. Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En dan het eerste vers uit het eerste hoofdstuk. Nadat God eertijd vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken heeft in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Een heel belangrijk onderwerp, mijns inziens, waar we bij stil willen staan. Het onderwerp is, en dat klinkt heel overtuigend, wij zien Jezus. Alleen zou ik het verschil willen aangeven tussen de aardse Jezus, of zoals je wilt, de aardse Jezus die op aarde heeft geleefd en hoe hij gezien werd door zijn discipelen en door zijn volgelingen. En in de tweede plaats over de hemelse Jezus. Natuurlijk is dat dezelfde, maar ik denk dat veel mensen wel Jezus kennen die op aarde heeft geleefd en die zo weinig weten van wat Jezus vandaag doet voor ons in de hemel. Misschien heb je ook wel eens dat verlangen gehad om te leven op aarde toen de Heere Jezus nog op aarde was. Om zomaar eens met hem te praten over de dingen van elke dag. Vragen van het leven. Misschien te praten over jouw zwakheden. Of misschien wel je ziekte, je problemen. Gewoon maar eens hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Want het moet toch wel een hele bijzondere tijd zijn geweest om Jezus te zien en met hem te wandelen en met hem te spreken. Een bijzondere tijd. En dan denk ik altijd weer aan een van de discipelen die zelfs de bijnaam had dat hij Jezus lief had. Hij kon zijn ogen niet van Jezus afhouden. Hij was ook altijd zo dicht bij hem. En wat staat er dan in zijn evangelie? Daar lezen we, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij, Johannes kon dat zeggen, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enig geborene des vaders. Nee, hij sloeg niet een vluchtige blik op Jezus. Hij keek ook niet even naar Jezus, maar daar staat hij aanschouwde hem. Je zou bijna zeggen, hij observeert Jezus ten volle zoals hij is. En als ik dat zeg, dan moet ik altijd weer denken aan Henri Nouwen. Toen hij daar in Rusland, in dat bekende museum, ging kijken naar dat schilderij van de verloren zoon. Op het laatst, hij kwam daar elke dag, zette ze al een stoel voor hem neer, zodat hij kon gaan zitten. En hij bekeek dat schilderij per onderdeeltje over de verloren zoon die terugkeerde naar de vader. En na dagen hem bestudeerd te hebben, aanschouwd te hebben, stond het als het ware op zijn netvlies en hij ging naar huis en hij begon er een boek over te schrijven. Zo moet Johannes wel naar Jezus hebben gekeken, hem hebben aanschouwd. Een bijzondere tijd om Jezus te zien van aangezicht tot aangezicht. Maar heb je er ooit wel eens bij stilgestaan? Dat wij in een tijd leven die misschien nog wel bijzonderer is dan in die dagen. Ik weet niet of je het ooit hebt gelezen, maar in 1 Petrus 1, vers 12, daar staat dat zelfs de engelen begeerd hebben om een blik te slaan in de tijd waarin wij leven. Zo bijzonder. Misschien zeg je, maar wat is er dan zo bijzonder aan onze tijd? Nou, ik zal het je zeggen. Die bijzondere tijd is dat wij de geest van God hebben ontvangen. En dat die geest van God in ons woont en bij ons is, om ons heen is. En dat diezelfde geest van God mensen heeft geïnspireerd om de Bijbel te schrijven. Dat betekent dus, als ik de Bijbel lees, dan word ik verlicht door de Heilige Geest om te begrijpen wie God is. En dat hebben de engelen geleerd en de engelen begeerd om ook die tijd mee te maken. Weet je, er staat een bijzonder woord in de Bijbel. En dat bijzondere woord, dat is eigenlijk de uitstorting van de Heilige Geest. Ik leerde jaren geleden een gebed wat heel vaak gebeden was door de bekende prediker Spurgeon. Hij bad het bijna altijd voordat hij ging spreken. En ik heb dat gebed overgenomen. Ik heb het jarenlang gebeden, als ik mocht spreken, een gebed als volgt. Heere God, wilt u zo het licht van de Heilige Geest laten vallen op het aangezicht van Jezus, dat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Zodat mensen konden zeggen, wij zien Jezus. Natuurlijk is het een heel verblijd onderwerp. Blij word je ervan als je erover nadenkt. We zien Jezus. Het wekt zelfs een verlangen in je hart. Maar weet je, er is meer. Het is namelijk heel belangrijk om Jezus te zien. Nee, niet met de ogen van ons lichaam, maar met de ogen van je hart, de ogen van het geloof. Waarom? Nu, we lazen net uit Hebreeën 1, vers 1. En ik lees het nog een keer. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu, in deze tijd, de laatste dagen, noemt de Bijbel dat, tot ons gesproken in zijn Zoon, Jezus Christus. Andrew Murray, die zegt over de Hebreeënbrief dat God de schrijver is van deze schitterende brief. Het begint dan ook met God heeft gesproken. Niet Paulus, niet Petrus, niet de profeten, maar God heeft gesproken. En hij waarschuwt zelfs mensen, als je niet met God in aanraking wil komen, dan moet je zeker niet de Hebreeënbrief lezen. Maar de Hebreeënbrief, daarin is God aan het woord en hij richt zich tot ons. Geen profeet, geen apostel, maar God zelf. Nu, wie zegt God dat zijn Zoon is? Lieve mensen, het is zo belangrijk om dat in de Bijbel te ontdekken. Maar als ik het nu eens aan jou zou vragen, wie is de Heere Jezus nu voor jou? Kan jij zeggen, ik zie Jezus door het oog van geloof, van het vertrouwen, is mijn blik gericht op Jezus. Nu, wat God ervan zegt, is dus heel belangrijk. God zelfs op verschillende plaatsen in de Bijbel. Dit is mijn geliefde Zoon, in wien ik al mijn welbehagen heb. Ik hou ervan om die oude, bekende woorden in het Nederlands woordenboek wel eens op te zoeken. Want wat betekent dat nou, welbehagen hebben? Nu, ik las dat het te maken heeft met genoegen, met genot, met iets goed vinden, lust voor het oog en vreugde erin hebben. Gods welbehagen. We zeiden al dat Johannes zijn blik richtte op Jezus. En dat hij zag dat hij de enige geboren zoon van God was. Maar dan staat er nog iets bij. Hij zag dat Jezus vol was van genade en van waarheid. Ik ben zo dankbaar dat er staat in die volgorde. Genade en waarheid. Want als we direct met de waarheid van God geconfronteerd zouden worden, dan zou je de neiging hebben om weg te lopen. Want wie kan voor God bestaan? Maar Johannes ziet genade. En genade, lieve mensen, dat is dat hij behouden werd door het geloof in Jezus Christus. Genade en waarheid. Weet je, als de Bijbel zo duidelijk spreekt dat God zich in de laatste der dagen door zijn Zoon openbaart, dan vind je dat in de Bijbel zo vaak terug. Ik ben gezegend door die tekst uit 2 Korinthe 4, vers 6. Waar staat, want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods, en dan komt het, in het aangezicht van Christus. Dat betekent dat als je kijkt naar Jezus, dan leer je de heerlijkheid van God kennen. De Bijbel zegt ook, en dat komt uit de mond van God, deze is de afstraling van zijn heerlijkheid. Heeft Jezus het niet gezegd toen hij op aarde was en hij sprak over de Vader, dat Filippus zei, Heere, maar toon ons dan de Vader, want we kennen hem niet, we weten niet wie het is. En Jezus zegt, Filippus, ben ik al zo lang bij je en ken je mij niet? En ik denk dat Filippus zou zeggen, ja, Heer, we kennen u wel, maar we kennen de Vader niet. En Jezus zegt, Filippus, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Oh nee, niet lijfelijk, maar zijn karakter. Je zou kunnen zeggen, het DNA van God, wie God is in wezen. Nu, lieve mensen, ik vind dat zo indrukwekkend als je dat leest. De afstraling van God. Ik kom daar zo op terug. Maar er staat nog iets. God zegt, hij is ook het afdruk van mijn zelfstandigheid. En dat betekent dat de Vader zelfstandig handelt en dat de Zoon zelfstandig handelt. Oh ja, ze zijn één. Daar is nooit strijd tussen de Vader en de Zoon. Ze zijn het altijd met elkaar eens, maar ze zijn zelfstandig. Als je dat leert, dan weet je ook dat de Heere Jezus niet weet wanneer hij terug zal komen, omdat de Vader dat aan zichzelf heeft gehouden. Hij is de afdruk van God, maar een zelfstandig persoon. God zegt, mijn zoon is ook degene die alles draagt door zijn kracht. Moet je zo over nadenken. Dat hij alles draagt door zijn kracht. En als ik dat hoor, dan moet ik altijd weer denken aan dat mooie gedicht van die vier voetstappen in het zand. Die ineens een stuk verder maar twee voetstappen niet te zien. In de moeilijkste momenten van de persoon. Die niet meer verder kon lopen omdat de weg zo zwaar was. En toen door Jezus werd opgetild. Door hem werd gedragen. Hij is de drager van ons leven. Lieve mensen, wie is de zoon? Ja, als je zegt, het thema is, wij zien Jezus. Maar wat zien wij dan in Jezus? Wat is ons dan al duidelijk geworden in ons geloofsleven? Anders gezegd, wat zien we in Jezus van de Vader? Ik weet niet of je het je ooit wel eens geleerd is, maar in Exodus 34, vers 4, daar wordt als het ware het karakter van God zichtbaar. Er staat letterlijk, de Heere God riep zichzelf aan. Hij riep, Heere, Heere. En dan vult God het zelf in. Wie die is, barmhartig, genadig, langmoedig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Zien we dat terug in hem die gezegd heeft, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien? O ja, ten volle. Ging hij niet als die barmhartige Samaritaan door het leven? Toonde hij niet barmhartigheid? Ik hoorde iemand eens zeggen, barmhartigheid zonder warmhartigheid is armhartigheid. Dat betekent dat barmhartigheid een uitstraling is van warmte. Van liefde, van genade. En dat wordt openbaar in de zoon als het beeld van de Vader. Als er één is geweest die naast barmhartigheid genade heeft getoond, dan is het zijn zoon. God spreekt in de laatste dagen in zijn zoon. En als we naar hem kijken, zien we het karakter van God. Hij is langmoedig. Wat zijn er veel mensen die zijn gaan twijfelen of het wel waar is dat Jezus zal wederkomen in deze wereld. En ze zeggen van Jezus, ach, hij talmt met die woorden. Hij heeft al gezegd dat hij komt, maar waar blijft hij dan? En Petrus zegt, nee, hij talmt niet met zijn woorden, maar hij is langmoedig. Hij is lang van geduld. Waarom? Omdat hij niet wil dat iemand verloren zal gaan, maar dat alle zullen komen tot de erkentenis der waarheid. En Jezus toont de Vader in langmoedigheid. Hij is rijk aan goede tierenheid. Ik zeg het nog eens. Ik heb dat woord goede tierenheid eens opgezocht in het Nederlands woordenboek. Moet je ook eens doen. Dan ontdek je ineens dat er staat, goedertierenheid is genade, is trouw, is liefde, is geduld. En noem maar op. Het is een verzamelwoord van een heleboel woorden. Jezus openbaart de goedertierenheid van God. En hij toont, en zeker niet als laatste, trouw. Hij was immers trouw tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Trouw tot het einde toe. Het beeld van de Vader. Nu, lieve mensen, de Bijbel zegt niet voor niets in de Hebreeënbrief, het 12e hoofdstuk in dat bekende vers. Laat je oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman, de voleinder des geloofs. Wij zien Jezus. Maar zien we hem dan ook in de betekenis van zijn naam, Jezus? Toen Jozef hoorde van de engel God dat Maria zwanger was, wilde hij haar verlaten. Hij wilde haar niet beschaamd maken. Ze waren slechts verloofd en nu was ze zwanger. En hij wil bij de weg. En dan komt de engel en die zegt, Jozef, ze is zwanger uit de Heilige Geest. Alleen jij hebt een taak. Jozef, luister goed. Als het kindje straks geboren wordt, dan draag ik het aan jou op dat je hem de naam Jezus zal geven. Want die naam, die zal die waarmaken. Hij zal de redder worden van het volk. Wij zien Jezus. Betekent, wij zien een redder. Iemand die ons leven kan verlossen, kan bevrijden. Wat heeft David het ervaren? In Psalm 40 schrijft hij dat op. Hij was in een kuil van verderf, in het slijk van de modderpoel. En hij wist niet hoe hij daaruit moest. Maar er kwam een reddende hand. En die hand die trok hem op uit de kuil van verderf, plaatste zijn voeten op een fundament, op een rots, en gaf een nieuw lied in zijn mond. Hoeveel zullen dat getuigenis niet kunnen nazeggen, ik heb Jezus gezien, en ik heb ontdekt dat hij de redder is geworden van mijn leven. Hoor je erbij? Om in het meervoud met anderen te kunnen zeggen, wij zien Jezus. Ja, maar richt je blik nou niet te snel naar een ander. Laat je oog nu eens wat langer rusten op Jezus. Aanschouw hem nu eens. En wat zie je dan? Dan zie je niet alleen maar Jezus, maar dan zie je dat hij een leidsman is. Oh, natuurlijk, ik vergeet de dag nooit dat ik mijn knieën mocht buigen en dat ik Jezus mocht leren kennen. Dat ik hem als mijn redder mocht vinden en dat hij me gered heeft uit de slavernij van de zonde. En mijn voeten plaatste op een vast fundament en me een lied in mijn mond gaf. Van de kerk waar ik mijn knieën had gebogen, fietste ik naar huis en ik kon niet meer ophouden om me te zingen. Er komen stromen van zegen. Gods woord heeft dat beloofd. Hij gaf me een nieuw lied. Maar lieve mensen, het is in mijn leven niet gebleven bij mijn blik te richten. Alleen op Jezus. Want ik ontdekte gaandeweg dat hij mijn leidsman werd. En dat hij mijn leven ging leiden van stap tot stap. Ja, dat vroeg een nieuwe beslissing. Dat vroeg of ik mijn leven uit handen wilde geven. Dat ik het zelf geen leiding aan zou geven, maar dat ik hem zou vragen als de leidsman van mijn leven. Nu moet ik oppassen. Want als ik daarvan ga spreken, over Jezus mijn leidsman, dan sta ik er morgen nog. Want hoe vaak ik al in mijn leven Gods leiding heb ervaren, zo concreet, zo zwart-wit, dat ik voor 100% wist, dit is de weg die God wil dat ik zou gaan. Ik weet nog dat iemand, ik was nog maar net in de dienst van God, tegen me zei, Aad, maar weet één ding, dan wacht je een moeilijke weg, als je in de dienst van God staat. En ik zei, bijna laconiek, het maakt me niet uit, ik spring toch met hem over elke muur. Zo zeker was ik van Gods leiding. Net zo zeker als dat ik gered was door Jezus. Was ik een leidsman gevonden in hem. Is dat dan altijd overwinning geweest in mijn leven? Oh nee. De ene aanval naar de ander heeft plaatsgevonden, ook in de dienst, al die jaren dat ik mocht werken voor de Heere. Maar weet je, ik mocht leren om niet af en toe een vluchtige blik te slaan op Jezus. Maar ik mocht leren in mijn leven om Jezus te aanschouwen. Zodat ik kon zeggen, wij zien Jezus. En weet je wat ik toen zag? Toen zag ik niet alleen maar een redder. Toen zag ik ook een leidsman. En toen zag ik dat hij ook de voleinder van mijn geloof werd. Ik heb vaak gedacht, Heere God, zal ik het volhouden tot het einde om in u te blijven geloven? En ik had het gebed van de Heere Jezus nodig, wat ook Petrus nodig had, toen die bad voor Petrus dat hij het vol zou houden tot het einde toe. En ik mag het nu zo vaak herhalen, nu ik ouder ben geworden. Heer, u bent de voleinder van mijn geloof. U zult het voleindigen in mij. Ik hoef niet door kracht sterker te worden. Maar u voleindigt het geloof in mij. Totdat het moment gekomen is van aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. Wij zien Jezus. Ja, als ik aan jou zou vragen, wie is Jezus voor jou? Dan kan het best zijn dat je zegt vanuit je christelijke opvoeding. Ja, hij is de Zoon van God. Ja, maar wie is die dan voor jou? Elke dag vult hij het in? Vul jij het in? Hij is Jezus. Hij is mijn leidsman. En hij is mijn voleinder. Weet je, toen ik zo dat thema voorbereidde, toen dacht ik, wat zegt Jezus eigenlijk van zichzelf wie die is? Het zou nodig zijn, maar je mag het zelf doen, om eens dat hele hoofdstuk te lezen uit Johannes hoofdstuk 5. Daar gaat het over wat Jezus van zichzelf zegt. Nu, het eerste wat ik lees in vers 20 is dat hij niets kon doen uit zichzelf. Je zegt, dat is niet veel. Nee, hij kon niets doen uit zichzelf toen Jezus op aarde was. Of hij moest het de Vader zien doen. En als hij het de Vader zag doen, dan wist hij, dan kan ook de Zoon het. Dat betekent dat Jezus altijd zijn blik moest richten op de Vader. En als hij de Vader het zag doen, dan kon hij het de Vader nadoen. De Zoon had geen leven in zichzelf, maar de Vader had hem dat leven gegeven. Jezus is zo voor 100% afhankelijk van zijn Vader toen hij op aarde wandelde. Vandaar dat Jezus kon zeggen, lieve mensen, wie mij gezien heeft, die heeft niet mij gezien. Want ik ben niets uit mezelf. Maar wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Mag ik gaan afronden? Want lieve mensen, het is zo belangrijk om ook te horen dat Jozef aan de Heer Jezus niet alleen maar de naam moest geven van Jezus, maar dat hij hem ook de naam moest geven Immanuel. Twee namen in Matteüs hoofdstuk 1, die beide gaan over de persoon van de Zoon van God, Jezus en Immanuel. Jezus, zeiden we, is de redder van het volk. Maar Immanuel betekent God met ons. En dat spreekt, lieve mensen, over een enorme geloofszekerheid en veiligheid. God met ons. Dat betekent, als je kunt getuigen in je leven, wij zien Jezus, dan kan je tegelijkertijd zeggen, en God is met ons. Zekerheid en veiligheid liggen opgesloten in die ene naam die hij droeg. Immanuel. Veiligheid. Als ik daaraan denk, dan moet ik zo vaak denken aan zuster Corrie ten Boom. Ik heb haar nog vrij goed gekend en menige ontmoeting met haar gehad. En weet u, als ze dan zei, en dan stak ze de duim al op, en dan zei ze, als je duim een beeld is van jouw leven, en je andere hand, en je hand, sorry, een beeld is van Christus, dan ben jij met Christus geborgen in God. Veiliger kan het niet. Met Christus, verborgen in God. En dan kan je zeggen, veilig ben ik in Jezus' armen. Immanuel, lieve mensen, getuigt van een veiligheid in Christus. Ja, maar ook van geloofszekerheid. Hoe vaak lees ik het niet in de Bijbel? We krijgen niet de verlossing, maar we hebben de verlossing. We krijgen niet de vergeving, maar we hebben al vergeving. We krijgen niet bevrijding, we zijn al vrijgemaakt door de Zoon van God. We worden geen overwinnaars, maar we zijn al lang meer dan overwinnaars. En niets kan onszelf scheiden van die liefde van Christus. En als je dat weet, dan getuig je, lieve mensen, met diezelfde overtuiging waarmee we begonnen zijn. Dat het thema luidt, wij zien Jezus. Oh, ik weet het wel. Voor een ongelovig iemand is dat dwaasheid. En die zeggen, nou, ik zie niks. Nee, maar we zien hem ook met het hart, met het geloof van ons hart. En het is zelfs een zekerheid. Het geloof is de zekerheid van wat we niet zien. Wat een wonder, lieve mensen, dat de boodschap over Jezus zo zeker is dat je er nooit aan hoeft te twijfelen. Alleen wil ik je waarschuwen. Sla niet even je blik op hem. Ook niet in het voorbijgaan. Neem ook nooit te kort tijd om te kijken naar Jezus. Maar leer hem aanschouwen. Net zo lang totdat Jezus op je netvlies komt te staan en je dat beeld nooit meer kwijtraakt. Doe je mee om hem te leren aanschouwen. Ik kan je zeggen, het is zo'n zekerheid en zo'n veiligheid die ik je van harte toewens. Hebreeën 12. Laat je oog gericht zijn op Jezus, je leidsman, je voleinder des geloofs, totdat ook jou en mijn geloof verandert in een wonderbaar, heerlijk aanschouwen. God zegen je.